Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Luchtaanvallen, beschietingen en de inname van de Rafah-grensovergang. Deze week leek het Israëlische grondoffensief in de stad Rafah van start te zijn gegaan. Ondanks onderhandelingen over een staakt het vuren. Correspondent Lucia Admiraal ziet de internationale druk op Israël toenemen. Lucia, jij zit in Israël en we hebben de afgelopen dagen natuurlijk al van alles voorbij horen komen. Maar kan je me misschien even uitleggen, wat is er nou precies aan de hand?
Ja, afgelopen maandagochtend is het Israëlische leger met een evacuatiebevel gekomen voor een deel van de inwoners van Rafah. Dat is een stad in het zuiden van Gaza, waar de afgelopen maanden honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen uit andere delen van de Gazastrook naartoe zijn gevlucht. Inmiddels zitten daar ongeveer 1,5 miljoen mensen. Veel al in tenten zijn ontheemd. En Israël kwam nu afgelopen maandagochtend met een evacuatiebevel voor het oostelijke deel van Rafah.
Palestinians in Gaza are being forced to move once again to get out of the way for new Israeli military operations against Hamas.
Een gebied waar ongeveer 100.000 mensen zouden zitten, die moesten vertrekken omdat het Israëlische leger daar met geweld zou gaan optreden. Inwoners en ontheemden die zich in dat deel van Rafah bevonden, die vonden ineens flyertjes die het Israëlische leger had verspreid, waarop stond dat zij dat gebied moesten verlaten. Sommige mensen kregen ook telefoontjes van het leger met een evacuatiebevel. En hen werd opgedragen om naar een gebied te gaan, El Mawasi. En dat is een gebied aan de kust van Gaza. Dus die plek waar zij naartoe moeten gaan, ja, dat zou dan zogenaamd een soort humanitaire zone zijn waar zij naartoe kunnen vertrekken. En na dat bevel begonnen ook mensen uit dat oostelijke deel van Rafah te vertrekken. En vervolgens op dinsdagochtend heeft het Israëlische leger met tanks de grensovergang bij Rafah tussen Egypte en Gaza aan de Palestijnse kant overgenomen en geblokkeerd.
Het Israëlische leger heeft de Palestijnse kant van de grensovergang bij Rafah ingenomen. Volgens het leger zijn zeker 20 Hamas-leden gedood en tunnels verwoest.
Maar het is nog niet dé grote aanval uiteindelijk. De spanning wordt opgevoerd en dat heeft grote gevolgen voor de humanitaire hulp die tot nu toe via die grensovergang Gaza binnenkwam.
Israël dreigt al maanden met een grondoffensief in Rafah. Internationaal is daar veel kritiek op geweest en druk uitgeoefend om dat vooral niet te doen. Het grondoffensief in Rafah zou echt een rode lijn zijn die niet overschreden mag worden. Dus de vraag is nu, met dat evacuatiebevel en die inname van die grensovergang, is dit nu dat lang aangekondigde en lang gevreesde grondoffensief in Rafah? En wat betekent dit voor de mensen in Rafah?
Waarom heeft Israël nu die grensovergang ingenomen? Wat is hun doel? Wat willen ze ermee bereiken?
Ja, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met dat lang aangekondigde grondoffensief in Rafah. Nou, volgens Israël houden zich in Rafah Hamas-strijders op. Het zou een van de laatste plekken zijn waar Hamas nog heel sterk is. Israëlische leiders hebben herhaaldelijk gezegd dat hun doel nog steeds is om Hamas totaal te vernietigen. Een andere reden waarom ze Rafah zeggen te willen binnenvallen is omdat er zich mogelijk gijzelaars zouden ophouden of worden vastgehouden in Rafah die ze hopen te bevrijden. En door die grensovergang over te nemen proberen ze natuurlijk zoveel mogelijk controle te krijgen over Gaza en mogelijk ook druk uit te oefenen op Hamas.
Hoe willen ze die druk gaan opvoeren?
Het lijkt erop dat ze nu ze dat evacuatiebevel hebben gegeven voor het oosten van Rafah, dat ze per deel zeg maar die stad gaan aanvallen. Ja, dus ze hebben dan nu die grensovergang geblokkeerd en mensen in het oosten van Rafah de opdracht gegeven om te vertrekken. En als dat zich verder gaat uitbreiden, ja, dan zullen ze waarschijnlijk stuk voor stuk die stad gaan binnenvallen en bombarderen.
Maar hoe is de situatie nu in Rafah dan?
Ja, die situatie in Rafah is natuurlijk heel zorgwekkend. Daar verblijven 1,4 à 1,5 miljoen mensen. Voor de oorlog was Rafah eigenlijk een vrij kleine stad met 270.000 inwoners. En daar zijn dus honderdduizenden ontheemden uit andere delen van Gaza de afgelopen maanden naartoe gevlucht. En sinds oktober zijn er in Gaza bijna 35.000 mensen gedood. Waarschijnlijk zijn dat er nog een stuk meer, omdat duizenden mensen worden vermist of nog onder het puin liggen. En heel veel mensen in Rafah hebben al eerder hun huis verloren. Familie en vrienden zijn gedood. Onder die 1,5 miljoen mensen bevinden zich heel veel kinderen. De helft zijn kinderen. En mensen hebben ook vaak helemaal niet de middelen om nog een keer te vertrekken. Of zijn simpelweg te zwak door het gebrek aan eten om nog een keer een barre tocht te maken. En nu is het dus in dat oostelijke deel van Rafah, waar dus dat evacuatiebevel werd gegeven. Ja, daar zijn mensen dus sinds maandagochtend gaan vertrekken. Maar ook in andere delen van Rafah overheerst natuurlijk een totale angst dat dat grondoffensief zich ook naar andere gebieden gaat uitbreiden. En doordat Israël nu die grensovergang heeft ingenomen, is een van de belangrijkste plekken voor toevoer van humanitaire hulp is nu geblokkeerd. De Rafah-grensovergang met Egypte, dat was waar een heel groot deel van de toch al heel beperkte humanitaire hulp die werd toegelaten doorkwam. En natuurlijk ook heel belangrijk was voor die 1,5 miljoen mensen die daar in Rafah zitten. Dus het feit dat Israël dat nu heeft geblokkeerd, ja, dreigt eigenlijk die humanitaire catastrofe die er al is en het gebrek aan eten en hulpmiddelen nog verder te vergroten. Plus dat er ook allerlei heel zwaar gewonden en zieken waren die in uitzonderlijke gevallen uit de Gazastrook konden gaan via die grensovergang. En dat zal ook nu niet meer kunnen.
Ja, mensen zitten daar helemaal vast zonder hulpmogelijkheden. En we hebben ook de laatste dagen natuurlijk veel gehoord over een mogelijk akkoord, hè, of in ieder geval een op handen zijn akkoord. Hoe zit dat dan precies?
Ja, de gebeurtenissen in Rafah die zijn eigenlijk niet los te zien van de onderhandelingen tussen Israël en Hamas die er de afgelopen weken opnieuw plaatsvonden en nog steeds vinden. Dat zijn indirecte onderhandelingen die worden bemiddeld door Qatar en Egypte. En vorige week kwamen er steeds positieve berichten naar buiten dat er een mogelijke deal aanstaande was. Ook vanuit Egypte en vanuit de VS kwamen er positieve signalen. Maar ondertussen dreigde Israël nog steeds met dat grondoffensief in Rafah. En kwam er dus maandagochtend ook dat evacuatiebevel. En daarmee leek een deal dan ook in een impasse terecht te zijn gekomen. Maar toen kwam er maandagavond, tot de grote verrassing van Israël, een akkoord op een voorstel voor een deal van Hamas. Hamas zei dat ze akkoord gingen met een voorstel voor een staakt het vuren en een deal. En Israël liet heel kort daarna weten dat voor hen die deal niet acceptabel was en niet voldeed aan Israëlische eisen.
Waar lopen die onderhandelingen dan precies op stuk?
Nou, het is nog niet stuk gelopen, want de onderhandelingen zijn nog gaande. Maar wat het grote knelpunt lijkt, en dat was het ook al tijdens eerdere onderhandelingen, is de uiteindelijke beëindiging van de oorlog en een permanent staakt het vuren. Hamas heeft steeds een einde aan de oorlog en de volledige terugtrekking van het Israëlische leger uit Gaza geëist. Maar Israëlische leiders, onder wie premier Netanyahu, die hebben steeds gezegd dat het beëindigen van de oorlog geen optie is en dat het doel blijft om Hamas volledig te vernietigen. En nu is dat voorstel waarmee Hamas akkoord is gegaan, dat is een voorstel dat op een paar minieme woordwijzigingen na eerder door Israël zou zijn gezien en goedgekeurd. En ja, mogelijk heeft Israëls weigering om akkoord te gaan te maken met die bewoordingen die gaan over die beëindiging van de oorlog en een permanent staakt het vuren. Wat voor Israël dus de reden kan zijn om daar niet mee akkoord te gaan. Het kan ook zijn dat Israël gewoon die deal nog niet wil en gewoon nog verder wil gaan met de oorlog in Gaza. Overigens heeft Israël nog geen definitieve nee gezegd, want ze hebben wel een delegatie naar Egypte gestuurd en zetten dus wel de onderhandelingen voort. Dus het is nog niet uitgesloten dat het niet tot een akkoord zou komen.
En intussen neemt Israël wel die grenspost in, terwijl ze dus midden in die onderhandelingen nog zitten. Ja, wat zegt dat? Wat laat dat zien?
Ik denk dat ze mogelijk hiermee Hamas nog meer onder druk proberen te zetten. Het kan ook zijn dat ze tijd proberen te winnen in die onderhandelingen. En nu met het innemen van die grensovergang, ja, laat Israël natuurlijk absoluut niet zien dat ze van plan zijn om van een groter grondoffensief in Rafah af te wijken. Wat de onderhandelingen niet ten goede zal komen.
Ja, want je noemt al grondoffensief. Is dit nu al het grondoffensief? Zijn ze nu al echt begonnen?
Nou ja, als je kijkt naar dat evacuatiebevel op maandag en vervolgens die inname van die grensovergang, dan lijkt het alles erop dat dat grondoffensief in Rafah gewoon is begonnen. Israël zegt zelf dat het met een beperkte operatie en gerichte operatie bezig is. En dat dit nog niet het volledige grondoffensief in Rafah is. En dat is natuurlijk ook strategisch. Hè, want er is de afgelopen maanden heel veel kritiek geweest op de plannen voor dit grondoffensief. Van alle kanten werd druk uitgeoefend op Israël om dat niet te doen. Dus ja, ondanks dat Israëlische leiders de afgelopen weken steeds hebben gezegd dat ze ondanks de onderhandelingen en ondanks de internationale druk hoe dan ook aan een grondoffensief gaan beginnen, zullen zij nu misschien niet zo heel snel zeggen ja, het is volledig begonnen, want ze zijn zich wel heel bewust van die internationale druk.
Ja, je noemt al de internationale druk. Hoe zit het daarmee? Hoe wordt er gereageerd?
Ja, Biden die had natuurlijk eerder al gezegd dat een grondoffensief in Rafah echt een rode lijn zou zijn.
What is your red line with Prime Minister Netanyahu? Do you have a red line? For instance, would invasion of Rafah, which you have urged him not to do, would that be a red line?
It is a red line, but I'm never going to leave Israel. The defense of Israel is still critical. There's red lines that if it crosses, and you cannot have 30,000 more Palestinians dead as a consequence of going after. There's other ways to deal with the trauma caused by Hamas.
Nou, niet alleen Biden, Rutte heeft dat bijvoorbeeld ook gezegd.
Don't do it als het gaat om het grondoffensief in Rafah. We hebben gezegd, als je het wel doet, dan kan het niet anders. Dan zal dat een gamechanger zijn, dat zal politieke gevolgen hebben.
En de vraag is nu dus, hoeveel zijn die uitspraken over een zogenaamde rode lijn nu echt waard? Nu toch wel heel veel erop wijst dat dat grondoffensief ofwel gewoon al begonnen is, of toch wel heel dichtbij komt. Tegelijkertijd heeft Biden ook gezegd, een grondoffensief in Rafah is een rode lijn. Maar tegelijkertijd hebben de Amerikanen Israël ook steeds opgedragen om met een plan te komen voor de evacuatie van de burgerbevolking in Rafah. Dus aan de ene kant zeg je, een grondoffensief is een rode lijn, maar het mag eigenlijk wel, maar je moet gewoon een goed plan maken voor de evacuatie van de burgerbevolking. En doordat het Israëlische leger heel sterk zegt, dit is nog niet het volledige grondoffensief, we hebben burgers in een deel van Rafah opgedragen om te evacueren, ja, wordt het dan natuurlijk toch lastiger voor de Amerikanen om dan te zeggen, dit is echt de rode lijn. Maar de Amerikanen zitten wel in een lastig parket. Want die hebben ook steeds meer druk uitgeoefend en grenzen aangegeven. Terwijl Israël nu toch steeds zegt door te gaan met de oorlog en met het grondoffensief in Rafah.
Ja, maar Amerika is ook degene die Israël van wapens voorziet, toch?
Ja, dat is natuurlijk... aan de ene kant benadrukken de Amerikanen dat de burgerbevolking beschermd moet worden, middels een plan voor de evacuatie in Rafah. En aan de andere kant zijn de Amerikanen natuurlijk Israëls grote bondgenoot die gedurende de hele oorlog in Gaza Israël van wapens hebben voorzien. Biden heeft nu gezegd dat als Israël niet afziet van een grondoffensief in Rafah, dat er dan wapenleveranties aan Israël zullen worden stopgezet.
They go into Rafah. I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah, to deal with the cities, to deal with that problem. We've held up the weapons. We've held up the one shipment as an old shipment designed. We've held that up.
Maar in hoeverre dat echt iets gaat uithalen binnen het kader van die grote militaire steun en de wapenleveranties die er al zijn gedaan, ja, is dat nog maar zeer de vraag of dat nou echt iets gaat uithalen.
En wat zegt premier Netanyahu dan nu over die laatste ontwikkelingen in Rafah?
Netanyahu heeft steeds gezegd dat dat grondoffensief in Rafah door hoe dan ook zou komen. En dat Israël allerminst van plan is om de oorlog in Gaza te beëindigen.
No decision by any international forum will stop Israel from defending itself.
Zijn ultrarechtse coalitiepartners die hebben gedreigd om uit de regering te stappen als er een deal zou komen met Hamas. Netanyahu vreest ook dat als de oorlog in Gaza ophoudt, dat hij dan moet vertrekken, want waarschijnlijk staan er dan snel verkiezingen voor de deur. Dus of Netanyahu de komende dagen in die onderhandelingen gaat kiezen voor een deal, of onherroepelijk doorgaat met dat grondoffensief, dat moet nog blijken.
Wat kunnen we de komende tijd verwachten? Hè? Sowieso, waar moeten die bijna 1,5 miljoen mensen die nu nog in Rafah zijn naartoe?
Nou ja, mensen in Gaza kunnen natuurlijk nergens heen. Hè? Behalve mensen die tienduizenden euro's betalen om met hun familie uit Gaza te komen als ze geluk hebben, kan er gewoon niemand weg. En mensen in Rafah die dreigen nu ook volledig afgesneden te zijn van hulp door die sluiting van die grensovergang. Nou ja, mensenrechtenorganisaties en hulporganisaties waarschuwen natuurlijk al maanden dat een grondoffensief tot een nog verdere humanitaire catastrofe en een bloedbad zal leiden, omdat er gewoon 1,5 miljoen mensen daar al zitten. Die mensen die komen voor een heel groot deel uit het noorden of uit het centrale delen van de Gazastrook, zijn al meerdere keren gevlucht en steeds was het nergens veilig, hebben heel vaak al alles verloren. Dus die kunnen nergens heen. En ook die plek die Israël nu heeft aangewezen als een soort uitgebreidere humanitaire zone aan die kuststrook bij Gen Yunus. Het is ook maar zeer de vraag of daar voldoende humanitaire hulp kan komen. Israël zou wel de afgelopen weken als voorbereiding op het offensief tenten hebben opgezet. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon lang niet genoeg voor de honderdduizenden mensen voor wie nu direct gevaar dreigt in Rafah.
Ja, en Israël belooft dus dat ze dan buiten Rafah wel veilig zouden zijn. Maar wat denk je, is het daar echt veilig?
We hebben de afgelopen maanden steeds gezien dat er een zogenaamde veilige zone zou zijn. Rafah was ook eerder als veilige zone aangewezen. Daar zijn ook de afgelopen maanden steeds bombardementen geweest. Dus het is gewoon nergens veilig in Gaza. Die mensen hebben nergens om naartoe te gaan. En waar ze eventueel naartoe kunnen, is het ook niet veilig.
Dankjewel, Lucia.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Liz Doutsenberg en JP Geersing. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, maandag weer.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.